Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Hartelijk welkom bij De Technoloog.
Nummer 307, hallo Herbert.
Hoi Ben.
Hoi.
Wij gaan het hebben over ethiek van de techniek.
Ethics of Engineering. En ik heb, ja, dat boek was natuurlijk in het Engels, maar ik zat tegen, hoe vertaal je nu goed engineering?
Techniek.
Gewoon techniek?
Of technologie.
Technologie.
Okay. Vraag aan Behnam Taibbi.
Dat is een goeie.
Hartelijk welkom. Voor de tweede keer in De Technoloog.
Dank. Fijn om terug te zijn.
De eerste keer was een jaar geleden.
Klopt, ja.
En wegens succes geprolongeerd, zullen we maar zeggen.
Daar ben ik heel blij mee.
Ja. We gaan het hebben over jouw boek. Maar eerst eventjes, we hadden het vorige keer over manieren om klimaatverandering tegen te houden. Daar ging het toen vooral over. En om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden. Dus dingen als bomen planten en CO2 wegfilteren uit rookgassen en uit de atmosfeer zelf.
Ja.
Allemaal van dat soort zaken. Overschakelen op andere energiebronnen, energieopslag. Is er op dat gebied nou eigenlijk op dit moment iets nieuws wat we hoog nodig moeten bespreken?
Veel ontwikkelingen gaan vooralsnog door. En dat is ook goede zaak. Ik denk dat veel wordt ingezet op negatieve emissie. Inderdaad, zorgen dat je het CO2 uit de lucht haalt. Dat is een tamelijk nieuwe ontwikkeling.
Ja.
En veel ontwikkelingen zijn nog volop gaande. En er moet ook nog volop geïnnoveerd worden op dat vlak.
Maar zie je een versnelling? Zie je echt van, nou, sinds een jaar, ben ik hier niet geweest. En er gebeurt zoveel.
Er gebeurt wel veel, maar versnelling, ja nee, het is net vanuit welk perspectief je het bekijkt. Ja, er gebeurt best wel veel inderdaad. Maar om het allemaal echt toegepast te hebben of in toepassing te brengen, dat is nog verder weg in de toekomst. Er wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met het gebruik van mineralen. Die zou je kunnen strooien op stranden en die zouden CO2 op een chemisch stabiele wijze aan zich kunnen binden.
Dat is dat olivijn dat je vorige keer
opnoemde. Dat is het olivijnverhaal bijvoorbeeld. Ja. Dus er gebeurt zeker wel veel. Maar we zijn nog in de ontwikkelfase.
Experimenteel. En het was vorig jaar experimenteel. Dus ik had gehoopt dat we iets verder zouden zijn.
Ik begrijp dat er is inderdaad veel noodzaak om zo snel mogelijk stappen te zetten. Maar één jaar in techniekontwikkeling is niet zo'n flink lange periode. Nee. Ik denk dat veel negatieve technologieën de komende jaren pas in gebruik zullen worden genomen. Maar ja, andere, meer conventionele bomenplanten en zo, daar hoef je niet te wachten.
Ja, ja.
Maar ik heb het meer over de technologisch geavanceerde toepassingen om bijvoorbeeld CO2 actief uit de lucht te halen.
Ja,
doe even de hostred.
Ja, dat ik
dat is een goed plan, hè?
Ja, dat is een verschrikkelijk goed plan.
Dat ben jij vergeten.
Ja, bewondering voor dit grensverleggende denken van Ben van Burg. Wil jij ook flexibeler worden of sneller met nieuwe proposities naar de markt als een low-code specialist met kennis en beschikbaarheid over meerdere low-code platformen, kan Incentro je helpen. Heb je de expertise of capaciteit niet in huis voor het beheer? Geen probleem. Ook daar hebben wij een oplossing voor. Met onze support ben je ook voor de lange termijn ontlast. Lees meer op incentro.com.
Top. Je had het over die nieuwe technologieën, ontwikkelfase. Kun je nog even van, wat is het afgelopen jaar, waar zie je de meeste versnelling in? Wat gaat nu het beste? Zijn dat die mineralen of nog andere dingen?
In Nederland zie ik inderdaad de discussie over mineralen steeds vaker terugkomen. Want het is ook veel van deze technieken bestaan ook al. Je zou bijvoorbeeld CO2 kunnen filteren uit uitstootgassen van bijvoorbeeld kolencentrales.
Ja.
Zogenaamde clean coal. Die term komt daar een beetje vandaan. Maar dan is de vraag van hoe ga je dat vasthouden? En dan zou je het op chemisch stabiele wijze kunnen doen. Je zou het ondergrond kunnen opslaan.
Het, ja, ja.
Dus er zijn verschillende ontwikkelingen. Ik denk dat in Nederland steeds meer aandacht komt voor mineralen als een mogelijke toepassing.
Mm-hmm. Mm. Ik heb, we gaan het zo direct over jouw boek hebben. Je hebt er vorig jaar een boek gepubliceerd.
Ethics and Engineering.
Ethics and Engineering. Voor we dat gaan doen, daar heeft Ben de meeste vragen over. Heb ik een vraag die eigenlijk komt uit een andere podcast die ik maak, Cryptocast. Vind ik een ethische vraag. We hadden een grootheid op het gebied van crypto. Die is begonnen met een bedrijf dat handelt in CO2-rechten. En zij creëren die zelf door in Zuid-Amerika grond op te kopen en daar bomen te planten. En toen vroeg ik hem, wat voor bomen zijn dat dan? Nou, eucalyptus. En toen dacht ik, want ik heb ook het nodige met natuur. Eucalyptus hoort daar helemaal niet thuis. Dat, ik weet ook dat in Spanje wordt veel eucalyptus geplant. En daar is dat een probleem, want dat verdrijft soorten die er wel thuis horen. En het brengt mogelijk ook soorten binnen die er niet thuis horen. Dus, zet de natuur op het verkeerde been. Hoe moet je dat beoordelen als vanuit de ethiek? Je doet iets wat vanuit het ene oogpunt heel erg gewenst is, namelijk bomen planten CO2 opnemen. Terwijl je het doet op een manier die vanuit een ander oogpunt misschien wat minder gewenst is. Hoe ga je dat te lijf als ethicus?
Ik moet mijn antwoord beginnen met een disclaimer. Dat
ja, ik
dat helemaal
van.
Geen plantoloog ben en dat ik over eucalyptus weinig uitspraken kan doen. Maar ik ga dan af op, het, op de constatering dat eucalyptus geen inheems plantsoort is, in Zuid-Amerika. Ja. Dan doet dit mij heel erg denken aan de discussie over biobrandstoffen. Want toen de discussie over biobrandstoffen begon, zijn er ook bossen gekapt om ruimte te maken voor bijvoorbeeld palm en suikerriet en andere. En dan denk je van, ja, dan gooi je het kind met het badwater weg als je niet over de grotere implicaties nadenkt. Het is ook onder andere om die reden dat de biobrandstoffen ook later controversieel zijn geworden, dat er ontwikkelingen zijn geweest, ook door de generaties heen. Van de eerste generatie biobrandstof was sowieso op basis van eetbare gewassen. Met name mais.
Daar komt ook een conflict met de voedselvoorzieningen.
De voedsel, dat was gewoon redelijk snel duidelijk. Maar de volgende generatie was nog steeds enorm afhankelijk van watervoorzieningen. Dan had je ook het conflict met watergebruik, landgebruik. En pas in de derde generatie en later zijn we ook gaan nadenken over hoe zou je eigenlijk over dit soort dingen moeten nadenken. En ik zou het veel liever zien, dat gaat ook eigenlijk terug naar de centrale focus van het boek. Ik zou het veel liever zien als vooraf denken, aan de voorkant denken over de ethische aspecten en de implicaties.
Ja, maar dat heb ik precies met die biobrandstoffen. Daar heb ik van, ja, hoef je niet vooraf over na te denken. Iedereen snapt dat het uiteindelijk niet zo handig is. Want je gaat iets verbouwen en brandstof en het is voedsel. Mm-hmm. Het is allemaal niet zo handig. Bij heel veel ethische vragen in jouw boek begin je, een van de eerste is dat dieselschandaal. Is het de eerste of de tweede? Het dieselschandaal wordt dus van Volkswagen. Ja, dat snap ik gelijk van, is niet ethisch.
Ja.
Dus wat ga je dan vooraf bedenken? Want iedereen snapt van, ja, die gasten die waren gewoon niet zo ethisch bezig.
Nee, ik begin inderdaad met de dieselschandaal. Onder andere omdat het een heel expliciet en duidelijk voorbeeld is van, er is iets ethisch gesproken aan de hand. Er was wel duidelijk gesjoemeld met een software binnen de auto's, waardoor zij onder de testcondities andere resultaten lieten zien dan onder normale omstandigheden. Het is inderdaad een zeer evident ethisch probleem. En aan de ene kant zou ik kunnen zeggen van, ja, daar heb je geen ethics and engineering boet voor nodig. Ben ik ook helemaal mee eens. Dat is ook de reden dat ik de nadruk van mijn boek eigenlijk meer verleg naar ethiek en de praktijk van de engineering. En engineering, ik zou het ook in het Nederlands, het goed Nederlands zeg ik ook engineering. Want techniek ontwikkeling zou ik kunnen zeggen, maar engineering is eigenlijk wel breder dan dat. Want er zijn heel veel kwesties, denk ook aan hetzelfde dieselschandaal, van wat er fout is gegaan. Is een kwestie die tijdens het ontwikkelen, ontwerpen en ontwikkelen van de auto in de auto eigenlijk best wel goed verborgen was. In dit geval gaat het om gesjoemel. Het is duidelijk ook iets dat zo geprogrammeerd is. En Volkswagen begon ook zich te verdedigen met, we wisten er niet van. Er is waarschijnlijk wel een paar problematische engineers die allemaal rare dingen hebben gedaan. Ja, dat kun je makkelijk in twijfel trekken van, dat was de grootste schandaal en de CO2-schandaal. Of uitstootschandaal in de geschiedenis van de auto-industrie. Dat kan echt niet het werk zijn van een paar rock engineers, zodat ze dat noemden. Maar tegelijkertijd zegt het wel iets over bepaalde keuzes die zijn gemaakt. In dit geval opzettelijk, maar ook onopzettelijke keuzes die je maakt. Bijvoorbeeld in hoe je software programmeert. Die hebben ethische implicaties later. En in de praktijk van engineering, in het werk van een engineer, in het dagelijkse werk van een engineer, komt hij of zij dit type vraagstukken tegen. We zien ze allemaal alleen niet altijd even scherp als dit is een ethisch vraagstuk. Dus ik probeer met mijn boek eigenlijk de aandacht van engineers te verleggen naar, kijk, in je werk kom je heel veel ethiek tegen.
Ja, maar dat is dus met het dieselschandaal, om daarop door te gaan. Je weet van, hij moet onder een bepaalde waarde blijven, want dat is gewoon een norm. En dan had dus die engineer en dan heb je dan het ontwerp gemaakt. En het ontwerp is een van de eisen is, hij moet onder die waarde blijven. En die engineer, die programmeert dat dan. Ja, en dat dus de persoon die vertelde van, hey, hij moet onder die waarde dus blijven, die is eigenlijk dan onethisch bezig. Want die, of had die engineer dan moeten zeggen, hey jongens, dit is niet zo ethisch om onder die waarde te blijven.
Nou, het is nogmaals, het is gewoon een duidelijk gesjoemel geweest. Er is gewoon echt zoveel ethisch aan de hand.
Geen misverstand over.
Nee, het is inderdaad van degene die het heeft gedaan.
Waar dat ligt. Dus dat,
ik denk dat er meerdere verantwoordelijkheden spelen hier. Uiteraard van degene die het doet. Ik zou niet zo snel weg kunnen. Ik denk niet dat die persoon wegkomt of die personen wegkomen heel snel met. Ah ja, dat was een opdracht van boven en dat gaan we doen. Tegelijkertijd denk ik dat de organisatiestructuur, het is waarschijnlijk meer van bovenaf georchestreerd geweest.
Ja.
Er zijn heel veel verantwoordelijkheden geweest. En ik gebruik het voorbeeld ook onder andere om die reden, om het zogenaamde verantwoordelijkheidshiaat, zou je kunnen noemen, op zijn Engels responsibility gap te benadrukken. Van er zijn gevallen waarin zoveel handen betrokken zijn aan een probleem. Dat het dan niet duidelijk is wie is dan de eindverantwoordelijke. Want ook een auto, ook zelfs de software van een auto, wordt waarschijnlijk in meerdere landen tegelijk ontworpen. Een auto wordt in heel veel landen tegelijk ontworpen.
En dan is het interessant hoe je dat dus met de ketenverantwoordelijkheid die je dan krijgt. Iedereen is een beetje verantwoordelijk. Hoe ga je daarmee om in die keten?
Ik denk dat we van tevoren goed moeten nadenken over dit soort verantwoordelijkheidsvraagstukken. Ik denk dat het ook wel redelijk recent is dat wij zijn gaan erkennen van dit soort verantwoordelijkheden in complexe vraagstukken, dat zou je niet zomaar achteraf moeten behandelen. En verantwoordelijkheid hebben we ook heel vaak, ik zou bijna willen zeggen, gedegradeerd naar een liability, oftewel juridische verantwoordelijkheid vraagstuk. Van wie is hier schuldige? Ja. Wie moet hier de boete voor betalen? Maar voor mij als ethicus is de vraag van, waar zit eigenlijk de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een software? Wie zijn allemaal de betrokkenen? En hoe zou je dan inderdaad over de ketenverantwoordelijkheid, maar ook de verdeling van de verantwoordelijkheid moeten nadenken? En dat is ook een vraag om aan de voorkant te stellen en niet achteraf.
Ja, een van de aspecten vond ik mooi bij de Dieselgate was, ze was hun handen in onschuld. Dat was heel erg. Viel mij op.
Ja.
Is dat echt een... Zie je dat? Toen dacht ik van in de medische wereld, heb je dat daar ook? Ik dacht, is het afhankelijk van de industrie? Of heb je daar geen idee van?
Wat mij heel erg bijgebleven is eigenlijk van die verhoren in de Amerikaanse Senaat, meen ik toen, van Michael Horn.
Die was de baas van
de Amerikaanse tak. Die zei van, ik voel mezelf ook bedonderd, persoonlijk. En volgens mij meende hij het ook ergens wel oprecht. Maar tegelijkertijd was onder zijn gezag, onder zijn verantwoordelijkheid, gebeurde gewoon de grootste schandaal van de auto-industrie. Zegt het iets over de sector? Ik weet niet of in andere sectoren anders is dan hier. Hier was duidelijk een enorm grootschalige gesjoemel gaande.
Nou, ik kom erop, want ik heb wel eens gehoord, lang geleden al, dat als er een bijna noodlanding is, wordt met vliegen, dan moet de piloot naar Schiphol komen of er is iets gebeurd. En dan gaan ze met elkaar, er wordt openbaar wat er fout ging. En dan leert dan de hele vliegtuigindustrie van dit ging fout. Zo'n mentaliteit heb je niet in de medische wereld. Wat natuurlijk wel mooi zou zijn, want dan leren we van de fouten van een medicus. En die mentaliteit zag ik ook niet terug in jouw boek bij bijvoorbeeld het dieselschandaal. En dat is eigenlijk wat ik bedoel. Die mentaliteit van het is iets lerends. We maken het openbaar. Nu wordt het een rechtszaak. Waar zit de schuld in de keten?
Ik denk inderdaad dat het veel te maken heeft met de liability vraagstuk. En inderdaad de rechtszaak en wie gaat ervoor betalen en de boetes die zullen volgen. En ik denk dat met het oog daarop misschien wel minder openheid is geweest vanuit de auto-industrie en vanuit Volkswagen. Wat ik wel weet is dat zij tegelijkertijd ook zijn begonnen met het nadenken over een eigen code of conduct. Over een eigen gedragscodes.
Ja.
Hoe moet je systemen gaan inrichten? Hoe moet je je bedrijf inrichten op een manier dat signalen doorheen komen?
Ja. Daar moest ik net aan denken. Want toen jij zei van die Amerikaanse baas, die voelde zich bedonderd. Toen moest ik terugdenken aan de kwestie rond de Challenger, die space shuttle die was neergestort.
Ja.
Waarbij bij het onderzoek naar hoe dat heeft kunnen gebeuren, is aan het licht gekomen dat de NASA in feite een structuur had opgezet, misschien niet bewust, maar het was wel gebeurd, waarin negatieve adviezen maar heel moeilijk omhoog kwamen in de organisatie. En waarbij dus eigenlijk werd afgedwongen dat mensen die iets af te raden hadden, van gaan we maar niet lanceren bijvoorbeeld, dat die hun mond hielden.
Ja.
En mijn vraag aan jou is dan, is het eigenlijk al verwijtbaar wanneer je als organisatie toelaat dat een dergelijke managementstructuur ontstaat?
Zeer verwijtbaar en nog sterker, Ben had het erover van waarom leren we niet van dit soort dingen. Challenger komt gewoon in veel tekstboeken van engineering. Ethiek komt er terug. Want dat is nou precies het schoolvoorbeeld van hoe het niet moet gaan. Hoe je bijvoorbeeld organisatiestructuren niet op een manier moet inrichten dat er geen ruimte is om bijvoorbeeld melding te maken en een besluit tegen te kunnen houden. Het is inderdaad, in het geval van Challenger was het Morten Thijkal, de organisatie die ook meewerkte en de O-rings en de techniek verzorgde. Zij waren eigenlijk niet voor het lanceren, of de ingenieurs waren niet voor het lanceren, want lancering was op een temperatuur waarop nooit geëxperimenteerd was. Ja, dus ze dachten we zien hier eigenlijk best wel problemen. En het is, we gaan nu lanceren op een temperatuur. Het was veel te koud voor de tijd van het jaar, waar we helemaal geen ervaring mee hebben. Dus we adviseren tegen. Maar daar speelde ook, de organisatiestructuren waren anders. Politieke belangen waren anders. Het is ook het toppunt van de Koude Oorlog. Dus ze wilden heel graag dan zo snel mogelijk de lancering door laten gaan. Ja. Dus heel veel aspecten die eromheen speelden. En dat is ook de werkelijkheid van de techniekontwikkeling.
Ja, maar wat je dan doet is dus inderdaad, dan gaan we aan onze ESG-voorwaarden.
Wacht even, afkortingen.
Environmental, social, governmental, moet alles kloppen. CSR, nou noem ze allemaal maar op. Moet al die regels voldoen. Terwijl het uiteindelijk op uitkomt dat jij als mens nadenkt. Gewoon individu die iets doet van, klopt dit wel? Is dit ethisch? Weet je, wat zijn de gevolgen? Soms heb je de gevolgen niet helemaal door. Daar gaan we het zo over hebben. Maar dat is eigenlijk wel de basis. Want anders gaan we allemaal regels opleggen. Dus mijn vraag aan jou is, ook weer een vraag, is hoe bereik je dat? Gewoon het ethisch besef bij een individu of bij een groep.
Ik denk inderdaad dat het zou kunnen bijdragen om mensen, om ingenieurs, ook in dit geval de techniekontwikkelaars, ook gevoeliger te maken voor de ethische implicaties. In je opleiding al. Ja. Dit is ook inderdaad wat wij bijvoorbeeld in Delft doen. We zijn al ruim 20 jaar bezig met het opleiden van onze ingenieurs. Onder andere met engineering ethiek als een vak.
En daarom zit jij daar?
Daarom zit ik ook hier uiteraard. En een van de redenen dat ik inderdaad in de TU Delft aangesteld ben, is inderdaad omdat wij als groep ethiek dichterbij techniekontwikkeling willen brengen. En techniekethiek is gewoon heel erg gericht hierop. Hebben we daarmee alles bereikt? Nee, het is inderdaad, het moet op meerdere manieren. Ik zou zeggen, aan de ene kant is de bewustwording erg belangrijk. En dat zit voor een deel in de opleiding. Ik zou het niet zeggen dat alleen maar de studenten. Maar ook met mijn boek hoop ik ook de ingenieurs te bereiken. De professionele ingenieurs die nu al werken eigenlijk in het veld. Maar die moeten ook wel structuren creëren. Zoals het voorbeeld van Challenger. Zelf als je weet dat er iets aan de hand is. Wat zijn je mogelijkheden? Wat voor infrastructuur bestaat binnen je eigen organisatie? Om bijvoorbeeld bepaalde zaken die je constateert te kunnen bekend te kunnen maken bij anderen binnen de organisatie. Maar waar ik ook erg geïnteresseerd in ben, is het type ethische vraagstukken die niet heel makkelijk in het wit of het zwart van dit is juist, dit is onjuist, dit is juist zou kunnen passen. Maar veel meer subtiel zit op het niveau van hier zijn bepaalde ethische implicaties die zouden kunnen spelen. Vragen over veiligheid zitten heel erg in die hoek.
Geef eens een voorbeeld.
Nou ja, veiligheid. Hoe gaan we om eigenlijk met te vaststellen van hoe veilig is veilig genoeg?
Oké, Fukushima kunnen we dat noemen, want dat staat in je boek.
Fukushima is inderdaad een goed voorbeeld van hoe veilig is veilig genoeg. En de fouten die gaan maken.
Wat ik heel mooi vind, ze hadden niet gerekend op een tsunami van 13 meter. Maar het was al 2 keer wat normaal was met een tsunami. Het was 13 meter en ze hadden hem gebouwd op 9 meter of zoiets.
Nou, het was gebouwd op 6 meter. Ze zouden nog verhogen zelfs naar volgens mij 9 of 10.
Ik weet het allemaal uit zijn hoofd.
Maar zelf,
daarom,
ik heb ook heel veel zoekwerk moeten doen toen ik dat hoofdstuk aan het schrijven was. Zeker omdat over Fukushima ook heel veel misinformatie op internet beschikbaar is. Dus je moet wel zeker weten dat je bij de goede informatie zit. Ja. Maar gelukkig zijn er een paar gezaghebbende rapporten, onder andere van de Japanse overheid, verschenen. Dus er was...
Kun je daarvan op aan? Want die hebben natuurlijk ook belangen om...
Voor mij is dat belangrijk op het moment dat ik zie dat internationale organisaties als het Internationaal Atoomagentschap bepaalde rapporten accepteren en daarna refereren.
Okay.
Is dat voor mij een extra geruststelling van hier mag je wel op vertrouwen.
Ja.
Maar wat Fukushima interessant maakte was 2 dingen. Eén is dat inderdaad bij het berekenen van de risico's klassieke fouten hadden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld geen rekening houden met bepaalde types golven en dat golven elkaar versterken. In een land als Japan, waar tsunamis veel vaak voorkomen. Maar ik vond het ook merkwaardig dat een andere reactor, die eigenlijk veel dichter bij het epicentrum van de tsunami stond, van de aardbeving stond, die was niet geraakt. En de golven waren even hoog. Maar die andere reactoren, waar de andere centrale was eigenlijk niet geraakt. En bij Fukushima Daiichi was geraakt. Fukushima Daini was ook eigenlijk daar in de buurt. Die was ook niet geraakt. Er zijn meerdere eigenlijk centrales langs de kustlijn geweest die niet beïnvloed zijn. Dus heel veel is eigenlijk goed gedaan elders. Maar bij Fukushima Daiichi hadden ze fouten gemaakt. In de berekening, of bepaalde aannamen gemaakt in de berekeningen. Die ook niet geüpto-date waren, zeg maar. Niet waren bijgewerkt herzien. Later. Ja. Ze waren herzien, maar ze dachten van ja, we gaan van 6 meter naar, we gaan nog een paar meter omhoog. Dat was ook niet goed genoeg, want het was 13 meter uiteindelijk wat het land bereikte. En tegelijkertijd hebben ze ook nog verdere denkfouten gemaakt. Van stel, je berekeningen laten zien dat er geen water aan land komt. Maar stel dat het toch wel gebeurt. Hoe zou je eigenlijk verdere schade kunnen voorkomen? Iets dat we na Fukushima doen. Het is ook merkwaardig dat we pas daarna hiermee begonnen zijn. Is dat we de dieselgeneratoren op een hogere verhoging zetten.
Ja, precies, want die liepen vol.
Het ging gewoon goed fout. Van de batterijen waren in de kelders, de dieselgeneratoren waren in de kelders. Alles was gewoon onder water, redelijk snel. Dus je had geen noodsituatie, je had geen noodmaatregelen. Je kon geen noodmaatregelen treffen, want elektriciteit was afgesneden van buiten. En alles wat je lokaal had, was volgens mij binnen 2 dagen helemaal onklaar gemaakt.
Ja, maar je begon hiermee, als ik even mag. Je begon hiermee met wat je interessant vindt. Wat is veilig? Veilig is veilig genoeg. En als je me dit zo vertelt, denk ik, ja, mensen maken fouten. Dan knalt er wel eens een Fukushima, gaat helemaal fout. En ja, dat is. Maar dat is menselijk, hè? Dan moeten we dat allemaal maar niet bouwen.
Willen gaan, eerlijk gezegd. Want mensen maken fouten. En we leren van onze fouten. Ja, en heel veel van onze risicoontwikkeling is eigenlijk op basis van de fouten die we hebben geleerd. Ja. En je zou kunnen zeggen dat klinkt paradoxaal, maar elke ramp maakt de wereld een stuk veiliger.
Ja.
Want we hebben inderdaad na Fukushima geleerd, bepaalde fouten maken we nu niet meer. 1 heb ik genoemd met de dieselgeneratoren. We werken ook bijvoorbeeld met het materiaal waarmee wij de brandstoffen ook wel vasthouden bij elkaar. Dat materiaal was ook van een metalisch element gemaakt. En waardoor oxidatie plaatsvond, heel veel waterstofvorming plaatsvond in de reactoren. Daar komt die ontploffing dan weer vandaan.
Ja.
Dat is ook een andere gedachte in techniekontwikkeling, is dat wij anders omgaan met, in plaats van zirconium legeringen, zouden wij met andere keramische materialen werken die niet oxideren. Dus heel veel leren wij op basis van de rampen. De kunst is om zo goed mogelijk te anticiperen en te proberen die rampen te voorkomen en zo goed mogelijk aan de voorkant te kunnen nadenken over deze aspecten, is niet altijd mogelijk. Want we hebben te maken met buitengewoon complexe systemen.
Ja, en als je dan ook een keer kunt leren, dan moet je er ook uithalen wat erin zit, hè?
Ja, fouten zijn, moet je proberen de waarschijnlijkheid van op zo'n fout moet je reduceren tot voor zover mogelijk. Maar als er iets gebeurt, dan moet je daar lering uit trekken.
Wat ik interessant vond, jij begon met te zeggen, hoe veilig is veilig genoeg? En wat je daarna vertelde, dat gaat eigenlijk over iets anders volgens mij. Namelijk, hoe bereken je veiligheid? En dat zat dus hier in Fukushima. Jouw voorbeeld zit ook in mijn voorbeeld. Want ik weet nog van die Challenger dat NASA had wel een idee van wat veilig genoeg was. Dat mocht maar eens in de zoveel tijd mocht er een ongeluk plaatsvinden. Maar als je vervolgens keek hoe ze dan berekenden hoe veilig die Challenger werkelijk was, dan gingen ze uit van volkomen gefantaseerde deelveiligheden van dit onderdeel kan zo vaak falen en dat onderdeel kan zo vaak falen. Dat was allemaal volledig uit de lucht gegrepen.
Ja.
En dat bleek ook uit hoe vaak de dingen misgingen. Want het idee was dat eens in de 300... De kans op een fatale vlucht was volgens NASA 1 op 100.000. Wat betekende, heeft Richard Feynman toen ook nog, die beroemde natuurkundige, nagerekend en gezegd, dat je 300 jaar lang elke dag een shuttle zou kunnen lanceren zonder dat er iets misging, naar verwachting. Maar het gebeurde binnen 10 jaar, gebeurde 2 keer. Nou, dus dat is allemaal volledig uit de lucht gegrepen. En de manier waarop die veiligheid werd berekend, die is dus heel erg aangenaam. Niet de norm hoe veilig is veilig. Maar de manier waarop je tot dat cijfer komt, die moest worden aangepast.
Ik denk dat het een geval is. Het is inderdaad, de fout zat in de berekeningen. De fout zat ook in de aannames die je wel en niet meeneemt. Ik denk dat het ook wel onderdeel van mijn pleidooi is, dat je eigenlijk heel hard moet nadenken over de aannames waarop je model, je systeem, je berekening gebaseerd is. Maar het heeft ook toch wel degelijk te maken met de vraag hoe veilig is veilig genoeg. Want de waterkering, de waterdammen die waren gebouwd, daar waren 6 meter hoog. Dus je gaat ervan uit dat 6 meter hoog genoeg is.
Ja, dat is waar.
Dus er is wel een
waarschijnlijkheid. Die norm hebben ze
ook. Er is wel, en dat was een zeer foute aanname. En het merkwaardige is dat als zij inderdaad bij de buren hadden gekeken, wisten ze dat er foute aanname was. Want zoals ik zei, zijn er meerdere centrales die niet beïnvloed zijn door de tsunami. Dus ook eigenlijk wel pleit voor hoe goed het eigenlijk geregeld is in Japan. Want er zijn heel veel centrales geweest langs de kustlijn.
Maar dan hebben we weer die kostenbaatanalyse. Hadden ze ook, als ze het hadden geweten, dan hadden ze hem 20 meter gebouwd. Want de mogelijkheid is dat een extreme tsunami is. Maar ja, dat is dan weer heel erg duur. Doe je dat dan wel of niet?
Nou, dat is een hele goeie, want je kunt inderdaad tot het oneindige blijven doorgaan. Ja. Het is ook niet alleen een kostenkwestie, maar meer van hoe wil je het? Want je kunt het op 50 meter gaan maken, maar dat is niet de bedoeling. Maar tegelijkertijd wil ik toch wel verwijzen naar twee historisch belangrijke dingen. 1. Een tsunami zo hoog kwam wel degelijk voor in Japan. En een onderdeel van de fouten die zij in Fukushima Daiichi hadden gemaakt, waar de ramp voor kwam, was dat zij niet lang genoeg hadden teruggekeken in de geschiedenis. Als zij 12, 1300 jaar terug hadden gekeken in de geschiedenis, dat is ook inderdaad de aardbeving waar andere centrales van uit waren gegaan, dan was er een vergelijkbare aardbeving gebeurd. Dus dan hadden ze andere berekeningen kunnen maken en ze hadden ook wel op andere waarden kunnen komen. Dus de veiligheid van de centrale was anders geregeld.
Zijn er van zo lang terug gegevens bekend? Hoe zwaar een aardbeving was? Hoe hoog de vloedgolf was?
Ja, joh.
Ik meen van wel, ja.
Herbert, heb je die animatie gezien van meteorietinslag toen onze dinosaurussen verdwenen? Er kwam er dus een... Nee.
Hebben ze dat gefilmd?
Nee, een animatie zeg ik. Ja, ja. 4 kilometer hoge tsunami.
Oh man. Daar
hebben ze animatie van. Niet normaal. Ja. Dus er komen hele hoge voor.
Dat ga ik nog opzoeken.
Het is echt heel interessant.
Ja, ja, ja. Er zijn ook hele interessante historische feiten in Japan. Want in Japan, in de omgeving, zijn er wel signalen geweest, borden geweest van mensen die daar hebben gewoond van... Je huis moet je niet hier onderbouwen. En dat zijn inderdaad de hoogte van de tsunami, hoe hoog tsunami is geweest daar. Dus dat zijn ook wel historische gegevens die genegeerd zijn. Want men is op van kortere termijn verleden, ja, een paar honderd jaar is het niet zo heel kort. Maar tegelijkertijd heeft men bepaalde aannamen gemaakt van hoe lang moet je terug in de geschiedenis. En wederom hebben we hiervan geleerd. We hebben in Europa bijvoorbeeld besloten om langer terug te kijken in de geologische geschiedenis van waar mogelijk aardbevingen voorkomen. Om te zorgen dat je centrale veilig genoeg is. En dus je kunt toch altijd zeggen van waarom 3000, 4000 jaar en niet langer? Dus je moet ook ergens de grens trekken. Vandaar dat ik zeg, het blijft een proces van verbetering. Maar we weten nu al dat de manier waarop ze in Japan hadden gedaan, was gewoon duidelijk niet goed genoeg.
Ja, wat de vraag die hier op de achtergrond speelt. Als ik hier te vroeg mee kom, Ben, dan moet je me maar even onderbreken. Die is natuurlijk ook... Moeten we überhaupt wel aan de kernenergie? Hè? Want allerlei landen hebben dat al zo'n beetje afgeschaft. Nederland heeft het al zo'n beetje afgeschaft. Duitsland was het van plan. Maar komt daar nu weer deels op terug? Dat zijn allemaal ingewikkelde vragen. Van Fukushima kun je zeggen van nou, dat is een ramp. Dat is erg vervelend, maar daar leren we dan weer van. Aan de andere kant is de prijs godschuwelijk hoog. Want er wordt gewoon een groot gebied... van weet ik hoeveel vierkante kilometer, wordt onbruikbaar. Hè? Ongeschikt voor bewoning. Dus in hoeverre is het ethisch als dit soort dingen... ja, überhaupt tot de mogelijkheden behoren... om met kernenergie verder te gaan?
Dat lijkt me een zeer legitieme vraag. Maar ik zou de vraag graag willen verbreden. Want het is hier aanlokkelijk om te zeggen... van ja, kernenergie heeft bepaalde risico's, laten we het niet doen.
Ja.
En ik begrijp die redenatie ook wel. Dat is ook een deel van het publieke debat. Is die zeg maar op die redeneerlijn zit. Maar tegelijkertijd is het energievraagstuk een veel ingewikkelder vraag.
Mm-hmm.
En ik zou niet kernenergie zeg maar als een eiland willen behandelen. Het is kernenergie is een mogelijke oplossing op. En waarbij ik niet zeg dat we het wel of niet moeten doen. Maar het is een mogelijke oplossing op bepaalde bijvoorbeeld klimaatproblemen. Je ziet ook de verandering de laatste tijd. De kentering die komt in de publieke attitude ten aanzien van kernenergie. Die heeft alles te maken met klimaatverandering. Nog recenter, ja. Met de oorlog in Oekraïne en de gascrisis. En het feit dat je graag in je eigen leveringszekerheid van je energie in je eigen land nog wel veiligstellen. Nou, is het nog wel ethisch verantwoord om zoiets te doen? Het hangt heel erg af van een aantal andere factoren. Wat is het alternatief? Hoe ziet eigenlijk de elektriciteitsbehoefte eruit in de toekomst? We zijn enorm aan het elektrificeren in de wereld, maar ook in Nederland. En als je aan die elektriciteitsbehoefte zou willen voldoen... Nou, waar komt die elektriciteit vandaan? Blijven we gewoon importeren? Gaan we grootschalig importeren uit de Franse kerncentrales? Ja. Moet het dan door de gas komen die uit elders komt? Want in Groningen gaan we stoppen? Zijn we enorm aan het uitfaseren? Dus die vraag is gewoon een buitengewoon ingewikkelde vraag. En het is heel aantrekkelijk om te zeggen van... laten we dat wind halen. uiteraard moet het een zeer groot deel met uit wind, uit zonne-energie. Aardwarmte moet ook meehelpen voor verwarming en andere hernieuwbare energiebronnen. Maar ik denk dat we ook goed moeten nadenken over de energietransitie en welke energiesoorten dan mogelijk een rol zouden kunnen spelen. En tegen zo'n achtergrond kunnen we de vraag over de toekomst van kernenergie gaan beantwoorden.
En jij hebt al die aspecten heb je afgewogen het laatste jaar. En wat is dan je conclusie over kernenergie?
Ik denk dat het heel moeilijk is om een heel scherp ja of nee op dit moment te zeggen. Wat ik wel merk is dat in veel internationale scenario's over de toekomst van energie, scenario's waarin wij onder de 2 graden, hopelijk onder de anderhalve graad ten opzichte van de pre-industriële tijden zouden blijven, waar we de klimaatprobleem zeg maar voor kunnen blijven, dat in veel van die scenario's kernenergie wereldwijd een rol speelt. Hoe groot die rol is, kan wisselen, is ook afhankelijk van verschillende scenario's en elektriciteitsbehoeften enzovoort enzovoort. Ook in al die modellen zitten heel veel aannamen namelijk. Maar ik zie dat kernenergie toch wel altijd een rol heeft gespeeld in scenario's. En ook afgelopen 10 jaar trouwens. Want Herbert noemde ook van in Duitsland heeft men nee gezegd tegen kernenergie. Maar ja, we hebben ons te veel geblindstaard op Duitsland, moet ik eerlijk zeggen. En in West-Europa hebben we gewoon niet gekeken naar de rest van de wereld. Die ontwikkeling is nooit gestopt. De ontwikkeling elders was gewoon volop gaande. Ook toen na Fukushima, redelijk na Fukushima, waren nog landen die enorme elektriciteitsbehoeften hadden. En het blijft een aantrekkelijk energievorm voor landen die ontwikkelen, de opkomende economieën. Die enorm veel behoefte hebben aan elektriciteit en tegelijk geen kolencentrales willen neerzetten. Want dat mag dan weer van de recente afspraken niet. En dan blijft het toch wel een zeer aantrekkelijk energiesoort voor veel landen. Dus ja. In Europa keken we heel erg naar Europa en we zeiden van ja, het is het einde van kernenergietijdperk. Als je kijkt naar de getallen, naar de ontwikkeling van de afgelopen 10 jaar, is dat nooit het geval geweest.
Dus zijn er nog technologische verbeteringen, ontwikkelingen in kernenergie waar we iets aan hebben voor de komende jaren?
Zeker.
Vertel.
Ja, nee, er zijn nieuwe kerncentrales.
Maar waarom is het een stuk beter, veiliger?
Toen zijn generatie 3 sowieso minder veiliger dan de generatie 2. Maar wat ik zelf erg boeiend vind, is eigenlijk iets verder in de toekomst kijken en niet heel erg veel ongeduld hebben met nu willen we iets realiseren en iets kopen. Maar ik vind zelf de ontwikkeling rond de thoriumreactor erg boeiend. Want dan heb je te maken met ander type afval, minder afval. Tenminste, dat zijn de claims. En dan heb je ook te maken met andere grondstoffen, namelijk voornamelijk thorium, die anders dan uranium anders verdeeld is wereldwijd gezien. En het is ook wel een stuk veiliger wederom, als wij de ontwerpen mogen geloven. Want het is een zogenaamde gesmolten zoutreactor, waarin de brandstof gedurende de productie ook in de gesmolten vorm eigenlijk, in de vloeistofvorm in de reactor rondgaat. Dus je zou het ook makkelijk kunnen ondervangen als er iets fout gaat. Ja, makkelijk. De claim is dat je dat zou kunnen ondervangen als er iets fout gaat. Dus je zou grote ongevallen kunnen voorkomen. Dus ik vind het erg belangrijk, ook in de energievraagstuk, om te kijken naar de nabije toekomst, maar ook verre toekomst. Want we richten ons heel erg op 2050. Misschien 2040 zelfs, als wij inderdaad de doelstellingen moeten halen van het klimaatakkoord. Van de klimaatdoelen, van internationale klimaatdoelen. Maar tegelijkertijd houdt de energietransitie niet op dat moment. Het is nog een gaande transitie, het is een gaande discussie.
Ja. Maar ik begrijp dit en ik kan me voorstellen dat hele pakket. Je moet keuzes maken en die moet je nu maken. Maar het vervelende is, juist voor het ethische aspect lijkt mij, dat is dat van kernenergie dan bijvoorbeeld, niet alleen van kernenergie, maar van kernenergie bijvoorbeeld zijn de risico's nog niet eens helemaal bekend. Want het afvalprobleem, dat schrijf jij zelf ook, dat is in feite nog gewoon niet opgelost.
Wij weten best wel veel over kernenergie, de risico's van kernenergie. Er is decennia eigenlijk wel ervaringen mee. Er is ook wel berekening eigenlijk
over. Maar het afval ligt gewoon nog boven grond. Het afval, op zijn beurt te wachten.
Jazeker, het afval ligt nog boven grond op zijn beurt te wachten. En ook verschillende soorten afval hebben we nog mee te maken. Ja. En daar moet nog een oplossing voor komen. Technisch zijn we best wel ver ook met het afvaldiscussie. Het kan onder de grond, maar het is ook meer de vraag van hoe zou je dat aanpakken, zeker als een klein land als Nederland. We hebben 1 kerncentrale in Borselen. 1 is er geweest in Dodewaard. Moet nog ontmanteld worden. Wellicht komen er nog 2. Want dan blijf je zelf met 4 reactoren blijven in een klein land. Ligt het voor de hand dat je zelf je eigen afval gaat opslaan? Of ga je bijvoorbeeld samenwerken met meerdere landen tegelijk? En dat is ook het zogenaamde duale beleid in Nederland. In principe mag Nederland ook samenwerken met andere EU-partners. En er zijn best wel veel tamelijk kleine landen, klein in de hoeveelheid kernafval, die de handen ineen kunnen slaan om het samen op te lossen. Dus technisch gezien zijn we ook heel ver met het afval kwestie. Is er daarmee opgelost? Niets. Gaan die oplossingen snel komen? Ja, het huidige Nederlands beleid zegt, Nationaal Plan zegt dat het Nederlands afval in 2120, als ik me niet vergis, onder de grond moet gaan. Ik zou graag iets meer ambitie willen zien in Nationaal beleid.
Nee, in dit kader aardgas in Groningen ethisch bekeken, is het dan, dus dan bekijk je ook weer alle aspecten, hoeveel heb je nodig, hoeveel compenseer je de bewoners of compenseer je ze niet. Dus dat zijn ethische aspecten.
Ja.
Of, en als je zegt van, ik compenseer ze vol, want aardgas is nu toch heel, heel duur, dus, en dan heb je het ethisch opgelost, want de mensen worden financieel vergoed.
Ik zou het ethiek van aardgas in Groningen niet willen reduceren tot de financiële vergoedingen.
Ja, dat deed ik expres nu, om jou te challengen.
Strik, ja.
Ja, nee, ik zou de discussie in Groningen heel erg in termen van energierechtvaardigheid willen framen. Ik denk dat de vraagstukken in Groningen spelen voor een deel ook te maken hebben met de manier waarop besluitvorming is gegaan. En dat ook inderdaad de kwestie enorm is teruggebracht tot, oké, ja, er is schade, we kunnen het vergoeden. Het is meer dan alleen maar schade die vergoed wordt. Het is een kwestie van leefomgeving. Het is ook een kwestie van een hele langdurig eigenlijk verzet vanuit Groningen tegen eigenlijk aardgaswinning. We zien ook nu eigenlijk in de hele discussie over, rondom die, de parlementaire enquête, dat de discussie best wel eigenlijk heel lang loopt. Dus ik denk niet dat het alleen maar een kwestie is. Het is aantrekkelijk om te denken van, ja, laten we de Groningers betalen. Laten we ze betalen om ergens anders dan de stad te gaan neerzetten. Want de baten zijn hoog genoeg om die mensen helemaal uit te kopen. Ik denk dat we te snel geneigd zijn om in die termen te gaan denken.
Het is bijna hetzelfde met de stikstofaffaire met de boeren. Gehoord worden, wat Remkes deed, nu word je gehoord. En dat is ook belangrijk. Inhoudelijk is er weinig veranderd na het rapport van Remkes. Maar het gehoord worden.
Het gehoord worden telt.
En dat is dus een ethisch aspect dat vaak wordt onderschat.
Het
menselijk aspect.
Het menselijke aspect, maar ook de besluitvorming. Inderdaad, de procedures die gevolgd worden. In energierechtvaardigheid wordt meestal onderscheid gemaakt tussen verdeling. Ja. Van waar zitten de baten, waar zitten de lasten. Maar je zou kunnen rekening houden met procedurele aspecten. Waar zitten, nou, wie mag meedoen met de besluitvorming? En in de discussie eigenlijk in de academische literatuur is ook een derde lijn. Dat noem je herkenning. Een erkenning van bepaalde geluiden. In de boerendiscussie is dat precies het geval. Het is echt justice as recognition, zoals dat heet. Het is inderdaad gehoord worden, telt hier in deze heel erg. Al is wat Remkes zegt niet wereldschokkend anders dan wat het kabinet zei een paar maanden terug. Ja. Maar het is inderdaad, het proces is anders verlopen.
Ja. Mag ik gewoon even een hele andere vraag tussendoor? Ja. Want hoe leg jij uit aan mensen dat technologie niet neutraal is? Ze zeggen altijd, het is niet neutraal. Wat is jouw voorbeeld? Hoe leg jij dat uit?
Een voorbeeld dat ik graag aanhaal, en dat is ook een voorbeeld dat ik uit een bekende paper in de literatuur haal. Een paper die heel veel heeft betekend, ook in de ontwikkeling van mijn vakgebied. Met de titel Do Artifacts Have Politics? Hebben technische artefacten ook politiek, dragen ze politiek in zich? Maar het gaat ook over een zeer ethische kwestie. En dat is het voorbeeld van viaducten. Viaducten die in de staat New York zijn gebouwd. En voor een hele lange tijd was de vraag waarom die viaducten eigenlijk zo laag gehangen. Die laaghangende viaducten waren echt een groot raadsel voor veel mensen. Want dat is beperkend voor bepaalde soorten infrastructuur, bepaalde soorten vervoermiddelen. Totdat iemand aan de slag ging eigenlijk met de biografie van Robert Moses. De stadsontwikkelaar, de cityplanner die viaducten had ontworpen. En toen kwam men erachter dat de viaducten eigenlijk bewust heel laag waren ontworpen. En de intentie achter het laagbouwen van de viaducten was gewoon behoorlijk racistisch. Want de maker wilde graag de afstand, het soort segregatie gaan creëren tussen de zwarte wijken die enorm afhankelijk waren van de bus. Dus als je zorgt dat de bus niet onder de viaduct door kan, dan kun je de gegoede wijken, de witte wijken, dan wit blijven houden. Dus de betere, de kust blijft alleen maar voor de witte wijken beschikbaar. En je houdt de segregatie in stand met technologie.
Mm-hmm.
Dus dat is gewoon typisch een voorbeeld van, je bent bezig met het maken van een artefact. Dat is een technologisch vraagstuk, maar er zit zo'n enorm fundamenteel ethische kwestie in verborgen.
Ja, is Robert Moses later gevraagd waarom hij ze laag heeft gemaakt? Ja, dus was hij zich van bewust of was het een onbewust racisme? Speelt allemaal mee, hè?
Ja, zeker. Nee, volgens mij niet. Ik denk dat de biografie was gemaakt toen, als ik me niet vergis. Ik moet het nog checken voor de zekerheid.
Het staat in het boek, dit voorbeeld, trouwens.
Het voorbeeld wel, maar het feit of Mozart zelf leefde. Niet, of, ik meen me te herinneren dat de biografie werd geschreven toen hij niet meer leefde. En dat eigenlijk de biograaf erachter kwam dat hij best wel racistische ideeën had.
Oké. Okay.
Dat is ook mede om die reden is me getriggerd om te kijken eigenlijk naar zijn ontwerpen. En dit was gewoon een evident racistisch ontwerp.
Maar je gaat ook niet per ongeluk een viaduct zo laag ontwerpen dat er geen bussen onderdoor kunnen.
Nee, maar je denkt misschien, joh, is helemaal niet nodig die bussen. Dus ik vind het allemaal prima. Dat zou kunnen. Gewoon nonchalance. Ik hoorde dit weekend, want het hamervoorbeeld met neutraal wordt altijd gegeven. In een podcast, de Hard Fork, tip voor de mensen. Gaven ze het voorbeeld. Ja, dan zou het wel ontworpen zijn een hamer met een explosief erin als je mensen wil doodmaken. Want het is zo effectief mogelijk gemaakt om een spijker in de muur te slaan. Het is niet effectief om iemand te vermoorden. Ja, dat kan wel, maar daarvoor is je niet ontworpen. En ik vond het ook wel een heldere, je ontwerpt het zo waarvoor het is gemaakt. Je kan het dan wel anders gebruiken, maar het is niet neutraal omdat het ontworpen is om een spijker in de muur te staan. Die vond ik wel aardig, omdat dat hamer bijvoorbeeld altijd wordt gegeven. Of vind jij dat juist een slecht voorbeeld?
Ik vind het een klassiek voorbeeld, het hamervoorbeeld. Van veel,
Genoemd namelijk, ja. Maar dan is het handig om dat even aan te halen. Want dan hebben we gelijk een voorbeeld. Als mensen vragen, mensen zeggen natuurlijk heel vaak van, het is, weet je, het hangt er vanaf hoe mensen techniek gebruiken. Ja. Het is neutraal.
Als ik ethiek geef aan de studenten van de Technische Universiteit Delft, dan kom ik met voorbeelden die voor hen aansprekend is. Ze zeggen heel snel van, we ontwerpen helemaal geen hamers. Als je met zo'n voorbeeld komt. Ja. Maar dan kom ik inderdaad met ontwerpen die zij zelf maken. Denk aan het ontwerpen van een auto. Denk aan het ontwerpen van een zelfrijdende auto. Daar zit zo ontzettend veel ethiek eigenlijk in het ontwerp. Een zelfrijdende auto willen wij graag hebben, want dat verkleint de kans op ongeluk. En dat is eigenlijk waarschijnlijk zeer veilig. Veiliger dan als mensen een auto gaan rijden. Maar tegelijkertijd zetten we de auto. Mag een auto wel bepaalde beslissingen maken voor de mens? Mag ook mede beslissen over het al dan niet nemen van het leven van een mens.
Ja.
En zeker toen die ongevallen gebeurden met de zelfrijdende auto's, begon die hele discussie enorm te spelen. Dus mijn intentie is, dat doe ik ook hopelijk in het boek, probeer het zo dicht bij de belevingswereld van de ingenieurs te brengen. Van, dat zijn de dingen die zij ontwerpen. Dat is zeg maar technologie waar zij iets mee kunnen en waar zij zeg maar een goede feeling mee hebben.
Het Uber-ongeluk met de Volvo XC90 in maart 2018.
Dat was een belangrijk punt in ontwikkelingen rond zelfrijdende auto's.
Leg uit.
Het was voor het eerst dat een zelfrijdende auto een fout maakte en het leven kostte van iemand buiten de auto zelf. Want daarvoor waren ook ongevallen met dodelijk gevolg. Maar de meeste gevallen waren met de bestuurder van de auto of iemand die in de auto zat. Het was voor het eerst dat iemand buiten de auto verongelukt was en de fout zat hem eigenlijk in het feit dat de auto te laat constateerde iemand die een fiets aan de hand droeg, zeg maar, de straat overstak. En die werd te laat geconstateerd. En de bestuurder die ook op de weg had moeten letten, zat op haar telefoon te kijken. Want als bestuurder die daar zit en Uber zei van ja, de bestuurder had eigenlijk beter moeten opletten. En tegelijkertijd zijn wij als mens gewoon niet gemaakt om te zitten en te niksen de hele tijd. Mm-hmm. Dus op het moment dat je heel lang achter stuur zit te niksen, begin je te vervelen, dan doe je iets anders. Dan
heb je ook aan de controleknoppen van de kerncentrale. Hè? Dat het heel lang dat er niks gebeurt en dat je bij het eerste het beste gevaar toch net toevallig moet opletten en iets doen.
Nou, dat is inderdaad, dat is de eerste generatie, dat is meer de Chernobyl-kerncentrales. Daarna hebben we enorm veel ontwikkeling doorgemaakt. We hebben het meer passief veilig gemaakt. Dus op een manier dat je niet per se moet opletten.
Okay.
Maar die auto's, wat die auto's interessant maakt, is de hele discussie die daarna volgde over de verantwoordelijkheid. Juist. Ik noemde responsibility gap.
Want jij begon al, die auto maakte dat de auto schuldig was. Nou, ik heb het gezien voor mij in een filmpje. Daar dacht ik, ja, die auto kan hier nooit op reageren. Want die vrouw, die was er ineens.
Ja. Ja.
Die auto had het ook nooit kunnen zien.
Het feit dat er een dodelijk ongeval gebeurt met een zelfrijdende auto maakt die zelfrijdende auto natuurlijk nog niet gevaarlijker dan andere auto's. En je kunt ook niet aan de zelfrijdende auto de eis stellen dat daar nooit dodelijke ongelukken mee mogen gebeuren. Ja. Hij kan nog altijd veiliger zijn.
Nog
dus daar moeten we toch over hebben.
Ze zijn ook veiliger dan auto's die door mensen bestuurd worden. Maar wat wel interessant was, wat de hele discussie die nog niet gevoerd was, pas toen begon op te borrelen van ja, wie is nou eigenlijk verantwoordelijk hiervoor? Want er werd steeds naar elkaar gekeken. Van Uber zei van ja, we hebben een bestuurder in de auto. De auto is niet gemaakt, het is niet zelfrijdend. Het is semi. Het is gewoon deels zelfrijdend. Dus er moet altijd een bestuurder achter stuur zitten. En alle producenten van zelfrijdende auto's of semi-zelfrijdende auto's zeggen van je, er moet altijd iemand achter stuur zitten. En dan is dan aan de andere kant werd. Zoals ik zei, zijn we als mens niet geneigd, zijn we niet gewend om de hele tijd te zitten niksen. Dus je moet allerlei systemen gaan ontwikkelen. En een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de automatische piloot. Van in de vliegtuigindustrie doen we dat best wel lang. Er zijn er allerlei methodes, bijvoorbeeld dat er twee piloten zijn. Dat de piloten worden getraind heel erg om bijvoorbeeld niet in slaap te vallen als ze de hele tijd zitten te niksen. Dus er zijn, maar die dingen doen wij niet voor de bestuurders van de zelfrijdende auto's die een paar tientjes misschien per uur krijgen om achter de stuur te zitten en in te grijpen als het nodig is. Dan moet je gewoon de hele tijd alert blijven. En daar ging het fout. En dan weer ben ik weer als ingenieur ook geïnteresseerd in van hoe zou je hier een antwoord op moeten geven? En de auto-industrie heeft er zelf ook wel allerlei oplossingen hiervoor bedacht. Wat sommige auto's tegenwoordig doen is met de drugsensoren. Je moet wel laten zien dat je eigenlijk oplet. Je zou bijvoorbeeld
de ogen van de bestuurder in de gaten houden.
De ogen van de bestuurder in de gaten houden. Van als de ogen niet op de weg gericht zijn. Als je helemaal uit de zijramen kijkt. En dus dan constateert de auto dat je ogen niet op het stuur gericht, op de weg gericht zijn. Dan krijg je ook een waarschuwing. Dan stopt de auto ook. Er zijn allerlei manieren om te zorgen dat je eigenlijk blijft opletten. Maar ook trainen van de bestuurder. Wat ik zei, van de piloten worden getraind.
Ja.
En dat zijn allemaal dingen die nog ontbreken. En dan gaan we alleen maar aan de slag met zelfrijdende auto's. En zorgen dat de auto beter rijdt en veiliger is. Dat is wel zo. Maar je moet ook wel rekening houden met de gebruiker. Degene die de mens-machine interactie is nog onvoldoende uitgewerkt.
Ja. En dat is je op andere gebieden dus wel. Bij piloten zeg je, is het vooral de training. Hebben vliegtuigen ook voorzieningen als houden de ogen in de gaten, houden de handen in de gaten?
Ik denk dat de vliegtuigen inderdaad ook behoorlijk geavanceerd zijn. Maar de piloten worden ook goed getraind in deze. Ja. En er zijn ook meerdere piloten. We hebben niet meerdere bestuurders in de auto. Er zijn ook wel altijd meerdere piloten die aanwezig zijn. Ja. Zeker op lange afstand.
Wie was uiteindelijk verantwoordelijk voor dat Uber-ongeluk? Want ik ben dat vergeten wie dat was.
Ik denk dat er waren meerdere rechtszaken. En ik denk dat heel veel verantwoordelijkheid, ook juridische verantwoordelijkheid, de liability ook bij Uber kwam te liggen uiteindelijk.
Ja,
bij de ontwikkelaar, de aansprakelijkheid bij de Uber kwam te liggen. Maar voor mij is de aansprakelijkheidsvraagstuk is ook heel erg afhankelijk van de lokale wetgeving enzovoort. Voor mij als ethicus is meer de verantwoordelijkheidsvraag interessant. Van hoe zou je eigenlijk die auto, moeten opnieuw moeten bedenken, ontwerpen met de vraag van wie is nou eigenlijk verantwoordelijkheid mocht er een ongeval plaatsvinden? En dat is dan de vraag van verantwoordelijkheid niet aan de achterkant beantwoorden van als er iets fout gaat, gaan we kijken wie er verantwoordelijk voor was. Want dat is ook veel meer gaat richting een aansprakelijkheidsvraagstuk. Maar meer aan de voorkant, wat voor ontwikkeling, wat moet je eigenlijk doen? En dat de fabrikanten inmiddels ook met de drugsensoren, met de sensoren die de ogen in de gaten houden, dat is ook een manier om invulling te geven naar je verantwoordelijkheid.
Dus dan zou het kunnen zijn, stel je voor, wel drukken, wel in de ogen, dus ze kon niet op haar telefoon kijken. En die vrouw kwam echt op het allerlaatste moment, dus dan kan die auto er ook niks aan doen. Dus dan is uiteindelijk die vrouw zelf stom, want ze liep onder een auto. Ik redeneer maar even gewoon lineair.
Kijk gewoon uit,
ik denk dat we ook nog even terug moeten gaan naar wat er fout is gegaan precies. Er zijn meerdere aspecten die fout zijn gegaan. Eén is dat Uber op een manier het algoritme ontwierp dat er meer zogenaamde false positives waren dan false negatives. Dus ze wilden false negatives verminderen. Wat is een false negatief? Dat je iets constateert als een obstakel en de auto remt. Er waren andere concurrenten van Uber ook bezig.
Dat je ten onrechte remt.
Je kunt het zo gevoelig maken dat als een lege zak zeg maar op de weg dwarrelt, dat de auto ook stopt. Want ik zie wel iets op de weg. Dat wil je niet. Dat is ongemakkelijk. Het is onprettig, oncomfortabel. Dus Uber probeerde juist reclame te maken van onze auto remt niet onnodig.
Geen
ze hadden gewoon zo zeg maar dat soort false negatives eruit gehaald. En misschien zijn ze daarin ook nog te ver gegaan.
Dan krijg je vanzelf, want het is aan elkaar gekoppeld denk ik inderdaad, dat je ook wel eens niet remt als het wel moet.
Ja, precies. Ja. En dat is inderdaad niet prettig. Een andere is dat de passagier op een plek aan het oversteken was. De persoon op plek aan het oversteken was waar het niet eigenlijk had gemogen. En dan is de vraag van, wederom was daar geen rekening mee. Er was geen zebrapad daar. Er was niks dat ze denken van, er was ook een passagier die met een fiets aan de hand overstak.
Is er een oordeel uitgesproken eigenlijk in een van die rechtszaken Of een menselijke bestuurder hier eigenlijk wel goed had kunnen ingrijpen, dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag.
Maar als hij goed oplet, want die menselijke bestuurder...
Zonder... Ja, maar er is ook zoiets als reactietijd. En ik hoor ook van, die mevrouw die was opeens in beeld. En dus had een mens dit beter kunnen doen? Dat moet je je ook afvragen.
Dat is een goede vraag. Maar goed, in beeld is voor een zelfrijdende auto niet belangrijk. Want de sensoren reageren niet alleen op een beeld. Sensoren reageren eigenlijk op heel veel andere manieren. Ook, dus het was wel merkwaardig.
Ook dat, volgens mij heeft Uber in die tijd hadden ze ook al LiDAR.
Ja.
Met die auto's. Dus ze hadden natuurlijk en beeld en LiDAR.
Er waren meerdere, want inderdaad, een bestuurder, maar ik blijf herhalen van uiteindelijk is gewoon statistisch gezien is de kans op een ongeluk met een zelfrijdende auto
laag. Dat hebben we. Waarom ik er ook op kom met wie verantwoordelijk, want een paar weken geleden kwam, en dat vond ik onwijs interessant, een Europees voorstel voor een nieuwe AI-wet. En dan wordt dus de maker van het algoritme verantwoordelijk als er iets fout gaat. En toen had ik echt van...
Lekker dan.
Ja, dat kan toch helemaal niet? Want
dan kun je meteen ophouden.
Dan kan je met alles ophouden. En ik versimplificeer natuurlijk nu die wet. Dat snap ik ook. Maar het principe is wel zo dat Tesla dan natuurlijk minder geavanceerde AI in zijn auto's doet. Want levenslink als ze verantwoordelijk zijn. En toen sprak ik onze staatssecretaris voor Digitale Zaken van Huffelen. En die zei van nee, we moeten kijken naar ketenverantwoordelijkheid ook in AI. Denk ik, ja, leuk. Hoe dan? Nou, hier zit de expert, dus ik vraag jou, hoe gaan we dat allemaal oplossen?
In 2 minuten.
Ja. Nee hoor, je hebt hier echt nog tijd voor.
Ik heb nog even de tijd voor. Nee, ik vind het een heel interessant. Ik vind het ook interessant dat wij het dan merkwaardig vinden als een producent van een AI-technologie of algoritme-technologie verantwoordelijk wordt gehouden. Maar we vinden het niet merkwaardig als Philips wordt verantwoordelijk gehouden voor bepaalde gezondheidsrisico's dan een slaapdeviezen die apneuapparaten met zich meebrengen. Dus ik bedoel, het is niet zo heel erg anders. Het is ik heb de verbazing gezien in de media. Maar tegelijkertijd denk ik van, we hebben het over hetzelfde. Het is inderdaad een product dat op de markt wordt gezet. Dat de producent verantwoordelijk wordt gehouden. Wordt als extra incentive beschouwd om meer aan de veiligheid te denken dan de voorkant. Want als er iets fout gaat, ben jij verantwoordelijk. Dus ik denk dat ik zo'n vergelijking graag zou willen trekken. En ik vond het eigenlijk wel het was gewaagd. Zeker als je kijkt hoeveel industriebelangen mee hebben gepraat en mee hebben geprobeerd te beïnvloeden, zeg maar, de besluitvorming. Maar tegelijkertijd vind ik het helemaal niet merkwaardig.
Maar jongen, je zegt nu al iets, hè? Want neem nu even het TikTok-algoritme. Ja?
Ja.
Dan 4 weken geleden, meisje van 14, zat in de, maar ook met Insta hoor, stond in The Guardian, die zat in een rabbit hole met allemaal depressieve dingen, pleeg zelfmoord en is in Engeland heel veel hype overgekomen.
Ja.
Dus dan zou je nu zeggen, TikTok, Insta, jullie zijn verantwoordelijk, want zij kwam in een rabbit hole door jullie algoritme. En dan zeg jij van, ja, logisch dat ze verantwoordelijk zijn, want Philips die heeft met het apneuapparaat vinden we ook heel gewoon. Maar ja, dan kunnen dus Insta en TikTok kunnen dan dus stoppen met een algoritmische tijdlijn. Dan kan je alleen nog maar een chronologische tijdslijn hebben. Want ja, als je dat algoritmisch doet, ja, dus consequenties is dat je op maat gemaakte wat bij jou past, wat jou verslaafd maakt, kom je in zo'n tijdslijn. Hoe ga je daar dan mee om?
Het is een hele goede vraag. Ik heb er ook moeilijke vraag. Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik niet echt een antwoord paraat heb op die vraag. Maar wat ik wel weet is inderdaad van over meer social media in het algemeen. Dat voorbeeld van TikTok ken ik ook eerlijk gezegd niet. Maar over de social media, de rol van social media en effect dat het heeft op de mens. Aan de ene kant kun je zeggen van je maakt zo'n algoritme, je weet niet wat voor effect het heeft. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de geschiedenis van zeker de big tech bedrijven, ziet dat die algoritmes gemaakt zijn, gebouwd zijn om ons eigenlijk wel op social media te houden. Dan denk ik wel degelijk dat de verantwoordelijkheid ligt bij de maker.
Zo. Nee, maar als dit dus doorgaat, het heeft echt consequenties, die wet, hè? Want dan gaan ze dat dus veel minder... Ja, dan zijn ze verantwoordelijk. Dus dan kunnen ze het minder verslavend maken. En dan...
Ja, weet je, dat hangt hier heel veel af van hoe zo'n wet wordt geïnterpreteerd door een rechter. Want iemand pleegt zelfmoord. Oké, iemand pleegt zelfmoord die dingen deed op sociale media. Op welk moment kun je de zelfmoord 100% toeschrijven of voor een voldoende percentage, weet ik veel, toeschrijven aan de activiteiten op sociale media? Er waren ongetwijfeld ook wel andere dingen aan de hand in het gezin of met medicijngebruik, weet ik veel. Weg dat allemaal maar eens af.
Ja,
dus dan wordt het heel belangrijk hoe dat precies in zo'n wet staat, weet ik niet. Maar ook hoe een rechter daarmee omgaat.
Ja, het is inderdaad, we komen heel snel bij die aansprakelijkheidsvraagstuk inderdaad.
Ja.
En dat is ook per geval weer anders, maar ik onderschrijf het principe van de maker is tenminste medeverantwoordelijk en misschien ook hoofdverantwoordelijk. En dan is de vraag van afhankelijk van specifieke gevallen zou de rechter anders kunnen oordelen. Maar ja. Ik denk dat de algemene lijn, de gedachte van maker is verantwoordelijk. Ik denk dat ik die lijn zou steunen
ja.
vanuit zeg maar mijn perspectief en mijn vakgebied.
Zal ik eens een vergelijking maken? Dat is misschien wel grappig. Een wet waar wij thuis nog altijd wel eens verontwaardigd over praten. Dat is die wet dat je bij een verkeersongeluk met de fietser, dat je als automobilist in principe aansprakelijk bent. Punt. Ook als je niet schuldig bent, ben je wel aansprakelijk. Ja. Nou, als je daarover nadenkt, dan is je eerste reactie als automobilist, nou, ik kan beter helemaal niet meer rijden, want dit is zo volstrekt idioot. Ja. Hè, dat als die fietser zich riskant gedraagt en er gebeurt een ongeluk, dan ben ik aansprakelijk. Dat is idioot. Aan de andere kant, er zijn in de wet al uitzonderingen bij moedwillig, riskant gedrag of iets dergelijks. Ja, zulke formuleringen zitten ja. daarin. Ja, toon dat maar eens aan. Maar goed, oké, er zijn er rechters voor. En in de praktijk blijkt dat helemaal niemand besluit om dan maar niet meer auto te rijden.
Ja.
En in de praktijk blijkt het allemaal best los te lopen. Want sinds die wet is ingevoerd heb ik eigenlijk geen krantenartikelen gelezen over mensen die hierdoor op een volstrekt idiote manier aansprakelijkheid in de schoenen geschoven hebben gekregen.
Ja. Oké. Okay.
Mag ik denk dat de gedachte ook interessant is om even een kleine reactie. Want de gedachte daar is, achter die wet, fietser is kwetsbaarder. Dus als automobilist, ja. als minder kwetsbare traffic
participant,
heb je een verantwoordelijkheid in deze. En dan pas je aan. Dat vertaalt zich ook wel in techniekontwikkeling.
Een meisje van 14 is kwetsbaarder dan ik toch?
Sowieso, ja. als gebruiker ben je wel blootgesteld aan de keuzes die de maker heeft gemaakt ja. van zo'n systeem.
Daarom ja. kun je ook zeggen tegen TikTok, nou passen jullie maar eens gewoon beter op. En hoe dat in de praktijk uitpakt, dat zien we daarna wel.
Hey, mag ik even totaal iets anders? Kijk, de waardering van bedrijven is natuurlijk, weet je, EBITDA of keer zoveel multiplier. Of het is je omzet als je nog aan het groeien bent, hoe snel die omzet groeien is. Nou, allemaal manieren om de waarde van een bedrijf, om de waardering van een bedrijf te meten. En steeds meer van als je zeg maar Tesla bent, omdat je brand goed is, je merk goed is. Nou, dat scheelt wel in je waardering. Dat zie je aan Tesla als heel goed voorbeeld. En
waardering als beurskoers, bijvoorbeeld.
Ja, gewoon ja. de totale market cap.
Ja, okay, ja.
En steeds meer gaan zeg maar non-financials gaan meespelen in de waardering van een bedrijf. Dus ook hoe ethisch je bent. Merk jij in de praktijk in voorbeelden van dat het toeneemt? Merk je het nog helemaal niet? Hoe goed ze het beschreven hebben? Merk je daar iets van? Of is dit een brain fart voor mij en slaat het
helemaal nergens op? Nee, ik vind het een hele goede vraag eerlijk gezegd. Want ik merk dat het besef bij bedrijven ook groeit. Over hun verantwoordelijkheden. Dat gaat ook terug naar CSR. Heb je het zelf genoemd eerder. Ja. Corporate Social Responsibility. Maatschappelijk verantwoord innoveren. Is een discussie uit de jaren 90. Begin deze eeuw eigenlijk. Die is er nog altijd. Maatschappelijk verantwoord innoveren is een andere term. Responsible innovation. Dat ook eigenlijk niet alleen de zaak is van het bedrijf, van innovatie gebeurt op heel veel fronten, maar ook bedrijven zijn zeker betrokken bij die ontwikkelingen. De discussie over publieke waarden, de centrale waarden van een bedrijf, discussies over privacy enzovoort. Dus er lopen heel veel goede dingen eigenlijk. Dus daar ben ik helemaal niet...
En kan je daar een getal aan... Heb je getallen gezien? Hoeveel dat is dan?
Ik vind het moeilijk om inderdaad getallen toe te kennen zonder goed empirisch naar te hebben gekeken, eerlijk gezegd.
Netjes van de wetenschapper, heerlijk. Niet zo wat roepen
zoals ik constateer heel erg gebiased op basis van mijn eigen waarnemingen dat er heel veel ontwikkelingen zijn. Waarbij ik ook toch wel de opmerking wil maken van wat je in het begin zei, dat blijft. Bedrijven hebben een andere doelstelling dan het publieke domein, dan de politieke besluitvormer. En een deel van deze ontwikkelingen zijn ook mede geïncentivized, aangespoord of vormgegeven door de politieke besluitvorming. Bijvoorbeeld dat privacy nu wel als een onderwerp meegenomen moet worden, want ja. dat was 10 jaar geleden niet het geval. Dus mede om die reden hebben bedrijven als Philips en allemaal andere bedrijven ook inderdaad een privacy officers die meekijken ja. met de besluitvorming omdat het juridisch verplicht is geworden. Dus het is ook wel, voor een deel is het inderdaad de overheid die de goede kant op nudged of stuurt. En tegelijkertijd merk ik ook oprecht dat sommige bedrijven zelf heel erg bewust zijn of bewuster worden van hun verantwoordelijkheid. Ja. En ik vind het ook wel, het is erg belangrijk. Het is ook eigenlijk een soort economische keuze die ze maken. Want ik hoor van engineeringbedrijven dat het gewoon niet cool is als je aan bijvoorbeeld aan de fossiele brandstoffen gaat werken. Dat de jonge engineers
graag bij willen dat niet.
Dat vind ik ook een ontzettend mooie ontwikkeling.
Ja. Er is hoop.
Waarom zou je een ethisch leven moeten leiden? Ethisch verantwoord leven moeten leiden?
Ja, waarom moet dat eigenlijk?
Ja, ik dacht zo.
Ik heb helemaal geen zin in.
Dat is wel een mooie slotvraag. Waarom moet dat eigenlijk, man?
Een hele obstinate vraag.
De grote levensvraag.
Dat kan ik jou wel stellen.
Nou, ik denk, ik zou zeggen, zonder dolheid, zou ik zeggen van ja, uiteraard hebben we verantwoordelijkheden naar elkaar toe. Er is ook een grotere verantwoordelijkheid naar de samenleving. We hebben te maken met enorm grote maatschappelijke problemen. Als je denkt over klimaatverandering, energietransitie. Dus we hebben met z'n allen een verantwoordelijkheid. En ja, ethisch leven, hoe zou ik dat... Ik zou niet weten hoe dat nou precies eruit ziet. Maar ik zou willen benadrukken dat wij ook individuele verantwoordelijkheden hebben die wij als enkele burgers...
En wat heb je als individu eraan als je... Voor mij is ethisch leven dat je even nadenkt wat de consequenties zijn van je handelen. Dat is voor mij heel kort samengevat wat het is.
Dat zou ik sowieso wel willen aanbevelen. Dat we goed nadenken. Nou ja,
heel veel mensen doen dat niet, hè?
Dat is een goed idee. Gaan we doen.
Nee, maar heel veel mensen doen dat niet. Doe maar wat.
Nee, maar reflecteren op je keuzes, dat lijkt me inderdaad een goede keuze. Maar wat heb je daaraan? Ja, nou, ik zou zeggen van, dit is een individuele keuze. Maar ik wil ook hier inderdaad benadrukken van, als individu zijn wij onderdeel van een collectief, dat heet de samenleving. En we hebben ook verantwoordelijkheden niet alleen naar onszelf, maar ook naar de samenleving toe. En zonder te zweverig te willen te klinken, wil ik toch zeggen van ja, er is een kwestie van individuele verantwoordelijkheid. Maar ik wil ook wel voorkomen dat grote maatschappelijke vraagstukken alleen maar worden gereduceerd tot individuele verantwoordelijkheid. Uiteraard moeten we met z'n allen minder vliegen, moeten we minder rijden enzovoort. Maar het is niet zo dat het klimaatprobleem daarmee opgelost is, want er zijn ook heel veel grote belangen en grote keuzes die gemaakt moeten worden. En die zijn, ja, daar zijn wij niet als individu, kunnen we misschien niet gelijk een grote bijdrage aan leveren. Maar wij kunnen met z'n allen ook, we zijn ook met z'n allen verantwoordelijk voor die keuzes. Want dit is ook de keuzes die onze samenlevingen maken.
Ja. Zal ik eens iets heel braafs zeggen? Ben, alleen als je rekening houdt met anderen, kun je hopen dat anderen rekening houden met jou.
Oh, dat is heel braaf. Ja. Dan had ik nog willen weten wat het Glenridge dilemma is, maar daar komen we niet aan toe. Ja, die had ik ook opgeschreven. Er zaten nog allemaal termen in jouw boek waar ik veel meer van wilde weten. Maar we zitten op een uur, dus we moeten
stoppen. Ja, dan sparen we dat op tot de volgende keer.
Dankjewel.
Benno Tebi, hartelijk dank.
Ja, top.
Voor je inzichten op het gebied van techniek en ethiek. Ben, bedankt.
Ja, bedankt Herbert.
Dit was de technoloog 309.
Nee, wat hadden we? Waren we 7-7.
Ja, klopt. En ik dank iedereen voor het meeluisteren. En heel graag tot de volgende technoloog. Dag allemaal.
Hoi, hoi.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.